Vanmorgen willen we stilstaan bij de geestelijke groei. Geestelijke groei van elk kind van God. Op diverse plaatsen, en daarvoor zoeken we 2 Petrus 3 vers 18 op, dat is een voorbeeld, maar op diverse plaatsen in Gods woord kom je tegen dat het belangrijk is om te groeien. Groeien in je geloof. Nou, zo staat er bijvoorbeeld in dat vers 2 Petrus 3 vers 18 het volgende geschreven. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Dat hebben we gelezen, wast op, dat betekent groei. Fysieke groei in het aardse leven is van belang. Nou ja, als een kind niet groeit, dan is er vaak iets niet goed. Maar dat is geestelijk gezien. Geestelijk gezien is dat net zo. Groei, ja, is voor verschillende dingen van belang. Het is bijvoorbeeld van belang om staande te kunnen blijven. Staande te kunnen blijven te midden van allerlei verleiding en dwaalleer die op je afkomt. En dat is precies ook de context van het vers wat we net gelezen hebben. Kijk maar in 2 Petrus 3 vers 17. Maar niet alleen daarvoor. Geestelijke groei heb je ja, ook nodig om simpelweg tot de eer van de Heere te kunnen leven. Om in de eeuwigheid loon en kroon te verdienen bijvoorbeeld. Nou, als je alleen naar 2 Petrus 3 vers 18 zou kijken, dan zou je kunnen denken dat geestelijke groei eigenlijk alleen te maken heeft met groei in kennis. Hè, kennis van de Heer Jezus. Maar groei, geestelijke groei is veel meer dan kennis vergaren. De Heere wil namelijk dat je als kind van God ook naar zijn woord leeft. En als je de geestelijke groei in Gods woord verder gaat bekijken, en als je bijvoorbeeld kijkt naar de verschillende fases die Gods woord aangeeft, die er in de groei zijn, hè, van geestelijke baby tot een geestelijk kind, tot een geestelijk jongeling, tot een geestelijk volwassene. Het zijn allemaal dingen die de Heere in zijn woord benoemt. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het ook te maken heeft met het in praktijk brengen van Gods woorden. Met leven tot de eer van de Heere God. Een klein voorbeeld, als geestelijk kind ben je vaak nog ja, met jezelf bezig. Dat zijn, kleine kinderen zijn dat ook vaak. Ja, het draait om hun wereldje. Het is dan ook heel vaak ik. Nou, geestelijke kinderen zijn vaak met het ik bezig. Terwijl een geestelijk jongeling de werken van het vlees heeft leren afleggen. En de boze bijvoorbeeld heeft leren overwinnen. En gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat betekent niet dat als je dan een geestelijk jongeling bent, dat je volmaakt bent. Maar je onderkent het. Je weet wat de werken van het vlees zijn en je weet als je dat in je leven tegenkomt, wat je ermee moet doen. Dat je dat hoort af te leggen, dat je het moet belijden aan de Heere. En dat je dus op grond van Gods woord andere keuzes maakt. Dat je de Heere daarin vraagt om jou daarin te leiden. Dus dat is dan de weg die je kent als geestelijk jongeling. Nou, een geestelijk volwassene heeft dan daarin ook nog eens leren volharden. Die is stabiel geworden in het geloof en waait niet meer met alle winden van leer mee. Nou, vandaag gaan we niet naar al die fases kijken. Als je daar verder in wilt verdiepen, dan kun je de preek van 19 september 2021... kun je naluisteren, dat is de preek van baby tot vader. Nou, die is te vinden op de site www.bijbelengeloof.com onder het menu preken beluisteren. En daar kun je dat vinden en naluisteren. Dus, dat zijn dus al 2 dingen waar je groei voor nodig hebt. Om staande te blijven, om te leven tot eer van de Heere. Maar ook heb je groei nodig om de woorden van God ook aan anderen door te kunnen geven. Je kunt het pas doorgeven als je geleerd hebt wat het inhoudt. Zo zei de Heere tegen Timotheus door de apostel Paulus. 2 Timotheus 2 vers 2. 2 Timotheus 2 vers 2. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dus als je het weer aan anderen wilt doorgeven, eigenlijk wat daar geschreven staat als een opdracht, dan zul je daar wel in moeten groeien. Want hoe kun je Gods woorden doorgeven, ja, als je niet groeit? Als je daar niet meer van leert kennen? Nou, deels heeft dat dus met kennis, hè, ik noem het al, leert kennen, hè, deels heeft dat met kennis te maken. Maar zeker ook met de praktijk. Want als jij zegt te geloven in de Heer Jezus Christus, en daarvoor uitkomt, maar er vervolgens een potje van maakt, ja, dan kijkt de wereld met zulke ogen. En dan ben je niet tot een getuigenis. Dus jouw leven is een deel van je getuigenis. Nou, en daarom lezen we dus in dat vers wat we gelezen hebben, 2 Petrus 3 vers 18, lezen we een opdracht. Het is vast op. Oftewel, groei. Dat is niet een constatering zo van, je zult groeien. En waarom is het geen constatering? Het is een opdracht, hè? Vast op, groei. Waarom is het geen constatering? Omdat het geen vanzelfsprekendheid is, die groei. Want voor groei heb je voedsel nodig. Voor groei heb je voedsel nodig. En een vers dat onder andere laat zien is 1 Petrus 2 vers 2. 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, moogt groeien. Als je geestelijke voeding tot je neemt, ga je geestelijk groeien. Ik maak daar straks nog een kanttekening bij, maar in principe is het zo, als je voedsel tot je neemt, ga je groeien. En die voeding, hier is natuurlijk het woord van God. Nou, hier wordt het voor een geestelijke baby genoemd. Hè, die neemt de melk uit het woord van God tot zich, waardoor het gaat groeien. Maar als je verder groeit, nou, als je gewoon naar het aardse leven kijkt, dan gaat het kind op een gegeven moment, hè, van de melk naar vaste spijzen. Nou, daar spreekt het woord van God ook over. En we vinden dat bijvoorbeeld in Hebreeën 5 vers 12 tot en met 14. Dus de Heere trekt die parallel gewoon door in de geestelijke groei. Hebreeën 5 vers 12 tot en met 14. Waar we dan lezen, want gij daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die daar melkdeelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakte is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Allereerst zie je hier dat zowel de melk als de vaste spijzen, ja, daadwerkelijk dus een beeld zijn van het woord van God. Dat zie je in deze verse heel mooi terugkomen. Dat woord van God geeft dus groei. Maar ook zie je in deze verse dat groei dus niet vanzelfsprekend is. Want hier wordt heel duidelijk gesproken dat mensen naar de tijd soms al lang toe zouden moeten zijn aan vaste spijzen. Terwijl ze weer met de melk bezig zijn. Dat hebben we net gelezen. Nou, zoals uit deze verse blijkt, is de vaste spijzen dat je bijvoorbeeld niet meer met onderwerpen als redding bezig bent. Maar met het leven als wederom geboren kind van God. Zoals we vorige week bijvoorbeeld naar aanleiding van Colossense 3 stilstonden bij de oude en de nieuwe mens. Want dan leer je onderscheiden. Dan leer je onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. En daarnaar te leven. En dat is precies wat in Hebreeën 5 vers 14 naar voren komt. Maar der volmaakte is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot de onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Want als je gaat onderscheiden, kun je ook staande gaan blijven. Zie je daar ook in dat vaste spijze niet eens direct te maken hoeft te hebben met jouw kennis van exact alle gebeurtenissen in bijvoorbeeld de eindtijd en dat je daar schemaltjes van kunt maken? De vaste spijs is dat je weet in welke tijd je leeft en dat je Gods woord zo kunt toepassen in je leven dat je zelf staande kunt blijven. Te midden van de tijd waarin je leeft, te midden van de geestelijke gevaren die er in die tijd zijn. Ja, daarvoor is groei nodig. Daarvoor is voeding nodig. En ja, dan kunnen ook schemaatjes helpen, hè, als de schemaatjes gebaseerd zijn op Gods woord. Dus ik zeg niet dat het fout is, maar eigenlijk laat de Heere zien dat de toepassing belangrijk is. Dat is wat de Heere God laat zien. Maar mensen hebben de neiging heel gauw op de kennis te gaan. En de kennis is van belang, want we hebben het vers gelezen dat we mogen opwassen in zijn kennis. Maar de Heere laat in de context vaak direct ook zien dat je dat moet gaan toepassen. Om dus staande te kunnen blijven, om te kunnen onderscheiden, heb je dus groei nodig. Nou, daarvoor is voeding nodig. En zoals we wel vaker gezien hebben, als je die voeding tot je neemt, wil dat effect hebben in je leven, wil dat gaan werken, moet je die voeding ook geloven. Moet je het woord van God ook geloven. Want als je het niet gelooft, ja, weet je, dan lees je het wel, maar je legt het naast je neer. Of je leest het wel, maar ja, de belijdenisgeschriften zeggen. Nee, lees je het woord van God en geloof je het woord van God. Want als je het gelooft, neem je het in je op en ga je groeien. Nou, we hebben daar de laatste tijd wel vaker bij stilgestaan. Toch wil ik daar nog het vers Colossenzen 1 vers 6 bij lezen. Omdat dat vers het gewoon hier, ja, mijns inziens heel duidelijk maakt. Colossenzen 1 vers 6. Waar geschreven staat het welk tot u gekomen is. Nou, het welk, dat is het woord der waarheid. Dat staat in Colossenzen 1 vers 5 geschreven. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Beken je het in waarheid? Geloof je dat het Gods woord is? Neem je het aan als Gods woord? Dan kan het zijn werk in je leven gaan doen. Nou, vandaag willen we bij eigenlijk een tweetal vragen stilstaan die met dat groeien te maken hebben. En de eerste is, moet je als kind van God gelijk alle dingen weten die met de Heere en zijn woord te maken hebben? Kan een belangrijke vraag zijn. Dan geloof je, ja, nou, die weet dit en die weet dat en ik weet dat niet. Ja, en? Gaan we zien, je mag groeien. Maar ook, als je naar die fases kijkt, waar we het over gehad hebben, die groeifases, en ziet dat de Heere over volwassen christenen spreekt, maar ook wel over, en dat staat dan bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 3 vers 17, dat je volmaaktelijk toegerust kunt zijn. Als je dat ziet, dan zou je kunnen denken dat er dus een moment komt dat je niet meer hoeft te groeien. Want ja, je bent toch volwassen geworden? Je bent toch volmaaktelijk toegerust? Nou, de vraag is of dat dat dan ook betekent. En we zullen dus een aantal voorbeelden gaan zien hoe belangrijk het is om te groeien, maar ook om te blijven groeien. Het is gewoon van belang om geestelijk voedsel tot je te blijven nemen. En dat geestelijke voedsel, dat woord van God ook, te blijven geloven. Allereerst, het is de wil van de Heere God dat je groeit. We hebben het in 2 Petrus 3 vers 18 gezien. De Heere God geeft de opdracht, wast op. Groei. Dus er is een opdracht. Maar dat niet alleen. De Heere God laat in zijn woord ook zien dat hij je die groei wil geven. Hij wil het je geven. Dus hij geeft de opdracht. Maar hij laat ook zien, laten we Psalm 32 vers 8 erbij pakken, hij laat ook zien dat hij het je wil geven. In Psalm 32 vers 8, daar lezen we, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Hier zegt de Heere gewoon dat hij het doet. Hij geeft het. Dus de Heere wil je leren. En dat is dus in zekere zin kennis leren. Maar hij wil je dus leren, dat lezen we ook in dat vers 32 vers 8, van de weg die gij gaan zult. En dat is wandel. Ja, en dat is in de gemeentetijd niet anders. De Heere wil dat je leert wandelen tot eer van zijn naam. Dus hij wil het je geven. Hij geeft je die opdracht. Maar als hij het geeft en jou die opdracht geeft, dan is er dus één ding, dan is er één vraag, en dat is, wat doe jij met die opdracht? En dan lezen we bijvoorbeeld in Spreuken 9 vers 9 het volgende. Spreuken 9 vers 9. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. Je bent dus wijs als je iets met de leer en de onderwijzing van de Heere doet. Dan noemt de Heer je wijs. Spreuken laat zien dat de slechte, die vaak ook dwaas genoemd wordt, niets met de leer en de onderwijzing van de Heere doet. Sterker nog, vaak het tegengestelde. En de mens, ook de gelovige dus, die heeft dus een eigen wil. En de vraag is, wat doe je met Gods opdracht om te groeien? Wil je leren? Of zoals ik het op de dia heb gezet, ben je leerbaar? Stel jij jezelf op als zijnde, ik wil graag leren, heren. En dat brengt ons dan bij het eerste voorbeeld en daarvoor bladeren we naar Lucas 10. En dat is de geschiedenis van Maria en Martha. In een andere context heb ik dat wel eens eerder aangehaald ook, deze geschiedenis. Maar laten we kijken wat we zien in dat gedeelte. Lucas 10 vers 38 tot en met 42. In dat gedeelte lees je hoe de Heer Jezus in het huis van Martha kwam. En dan lees je dat Martha een zus had, Maria. En terwijl Martha druk was met dienen, en Lucas 10 vers 40 benadrukt dan, ze was druk met veel dienen, dan zat Maria aan de voeten van de Heer Jezus. En dan op dat moment vroeg Martha de Heer Jezus om Maria de opdracht te geven om haar te gaan helpen. En dan gaan we lezen het antwoord wat de Heer Jezus gaf aan Martha. En dat lezen we dan in Lucas 10 vers 41 en 42. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Maar wat deed Maria dan aan de voeten van de Heer Jezus? Dat lezen we in Lucas 10 vers 39. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maria was bezig om naar de Heer Jezus te luisteren. Maria hoorde zijn woord. En daar zit een hele mooie les in. Want ja, het is Gods wil dat we hem dienen. En we hebben zojuist gezien dat het leren er niet is om alleen maar kennis te vergaren, maar ook om het in de praktijk te brengen. En anderzijds laat de Bijbel zien dat je geen kind van God wordt door te werken, Efeze 2 vers 8 en 9, maar als kind van God vraagt de Heere wel werken van je, Efeze 2 vers 10. Dus dienen, want dienen is een vorm van werken, dienen is wel degelijk belangrijk. Maar het voorbeeld van Martha. Je kunt zo bezig zijn met veel dienen, dat het luisteren naar de woorden van de Heer erbij inschiet. Nou, en dat gebeurde Martha. Lucas 10 vers 40, dat zegt, Lucas 10 vers 40, doch Martha was zeer bezig met veel dienen. Dan zie je hoe dat eigenlijk dubbel benadrukt wordt. Ze was zeer bezig. Dat geeft eigenlijk wel aan dat ze heel druk was. Ze was zeer bezig en ze was veel aan het dienen. Het werd eigenlijk haar ding, zeg maar, hè? Haar eigen werk. Maar de Heere was aanwezig in haar huis. En Maria koos ervoor om eerst naar zijn woord te luisteren. En dat is belangrijk. Maria maakte tijd om zich te vullen met het woord van de Heer Jezus. En daarna zou er tijd genoeg zijn om te dienen. En dan is dus de vraag, neem jij tijd om te luisteren naar wat de Heere zegt? Vul je je met zijn woord, door zelf zijn woord tot je te nemen, maar ook door naar de samenkomst te komen en te leren. Die vraag die we gesteld hebben, ben je leerbaar? De Heer wil je groei geven, maar wil jij het ook? Wat we in ieder geval in die geschiedenis zien, is dat je daar tijd voor mag nemen. En dan zeg ik het eigenlijk, hoe zou ik het uitdrukken, dan zeg ik het eigenlijk lief. Je mag er tijd voor nemen, dat mag je ook doen. Maar wil je geestelijk groeien, dan dien je daar tijd voor te nemen, want anders ga je niet groeien. Dus om antwoord te geven op de eerste vraag, moet je als kind van God direct alles weten wat met de Heer en met zijn woord te maken heeft? Nee, je mag groeien. Alleen al het feit dat je mag groeien, dat geeft al aan dat het tijd mag kosten. Nou, en bij de geschiedenis van Maria en Martha zie je heel mooi, ja, zij besteden daar tijd aan en de Heer zei, dat is goed wat ze doet. Dus je mag daar tijd aan geven. Sterker nog, zoals we dus gezien hebben, als je wil groeien, dien je daar tijd aan te geven. Ga zitten aan de voeten van de Heere door zijn woord tot je te nemen. En geloof dat woord van God, zodat je kunt groeien. En dan kun je van daaruit gaan dienen. En is dat zitten, is dat dan iets wat je één keer doet? Bijvoorbeeld als je net tot geloof gekomen bent, ga je eerst zitten. Misschien wel een aantal jaar gewoon zitten. Nee, absoluut niet. Om te blijven groeien, moet je dat zitten telkens terug laten komen. Zo zegt bijvoorbeeld Spreuken 8 vers 34. Spreuken 8 vers 34. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. Dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Het gaat er dus om dat je dagelijks hoort. Dagelijks naar de Heere horen. Dus hoor dagelijks naar hem. En als je dat dagelijks doet, mag je beetje bij beetje groeien. De ene keer leer je dit en de andere keer leer je dat. Zo lees je in Hebreeën 10 vers 25 de vermaning om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Ja, die bijeenkomst is ook een wekelijks terugkerend iets. Dat is dus ook om te leren. Nu een beetje van dat, dan een beetje van dat. En ook bij de samenkomst kun je de vraag stellen, hoe ga je naar die samenkomst toe? Ga je naar de samenkomst toe om bevestigd te worden in datgene wat je al wist? Of wat je denkt te weten? Of kom je daar met de instelling om te luisteren en daadwerkelijk ook te leren uit Gods woord? Want dat maakt een heel groot verschil. Als je je zo laat voeden, dan zal de Heere je daardoorheen volmaakt gaan toerusten om alle goed werk te kunnen doen. En ik noemde de tekst al heel even 2 Timotheüs 3 vers 17, maar laten we 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 lezen. 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus als je je laat leren, en daar hoort dus ook bij, als je je laat weerleggen, dus verbeteren, als je je laat onderwijzen, daardoor word je dus, volgens de Heere God, ja, volmaakt toegerust om hem te kunnen dienen. Nou, dat leren om te groeien tijd mag kosten, blijkt ook uit een andere geschiedenis. En dat heeft met Paulus te maken. Laten we naar Handelingen 9 bladeren. Ik denk dat we allemaal wel weten dat Paulus voor zijn bekering de gemeente vervolgde. Maar door ingrijpen van de Heere, lees je dan hoe Paulus tot bekering kwam. Nou, Handelingen 9 is daar het hoofdstuk van. Paulus die raakte door zijn ontmoeting met de Heere verblind. En toen stuurde de Heere Ananias naar hem toe, waarop Paulus weer ziende werd. En dan lezen we in Handelingen 9 vers 18 en 19 het volgende. Gaat over het moment dat hij weer ziende werd. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En vervolgens lees je dan in vers 20 dat Paulus direct Christus in de synagoge predikte. En dat deed hij vele dagen, staat er in de context geschreven. Maar toen moest hij vluchten, omdat de Joden hem gingen vervolgen, moest hij vluchten en kwam hij in Jeruzalem. Nou, als je dat leest, die geschiedenis, dan is het net alsof dat allemaal vloeiend in elkaar overloopt. Dat Paulus van het een het ander overkomt en doet. Maar toch zit in die geschiedenis zit een onderbreking. Want wat blijkt, als je andere bijbelgedeelten erbij pakt, Paulus is na zijn bekering eerst naar Arabië geweest. En dat lees je bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 15 tot en met 18. Galaten 1 vanaf vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. Hier lees je dat Paulus naar Arabië ging. Enig idee waarom Paulus naar Arabië ging? Ja, in Arabië was de berg Sinai. Dat lees je onder andere in Galaten 4 vers 25. Het feit dat Paulus naar de Sinaï is gegaan, dat hij naar die berg is gegaan, dat moet waarschijnlijk de tijd geweest zijn, hè? Dat staat zo niet letterlijk geschreven, maar dat moet waarschijnlijk de tijd geweest zijn dat Paulus van de Heere God de verborgenheden voor de gemeente geopenbaard heeft gekregen. Zo staat het ook niet geschreven hoe lang hij daar is geweest. Maar het is wel heel frappant om in de Bijbel te zien dat Mozes op die Sinaï de wet geopenbaard heeft gekregen en dat duurde 40 dagen. Zo staat er ook geschreven van Elia, dat van Mozes kun je vinden in Exodus 34 vers 28. Maar zo reisde dus ook Elia naar de Sinaï. En ook Elia kreeg op die Sinaï een openbaring van de Heere God. Dat kun je vinden in 1 Koningen 19 vers 8. En het mooie is dat je, als je dat gaat opzoeken, 1 Koningen 19 vers 8, dan zie je dat dat ook weer verbonden is met 40 dagen en 40 nachten. Dan komt het getal 40 komt weer terug. Het zou dus heel goed kunnen, en luister goed naar wat ik zeg, het zou heel goed kunnen, want het staat niet letterlijk geschreven, maar dat Paulus daar ook 40 dagen geweest is. Mozes kreeg in 40 dagen van de Heer een openbaring, Elia kreeg daar in ieder geval een openbaring, of die 40 dagen nou was voor de reis er naartoe, of dat hij daar is geweest, dat laat ik dan even in het midden. Als ik de Bijbeltekst lees zou ik zeggen voor de reis er naartoe, maar het is wel heel typisch dat de Heer ook daar dat getal 40 noemt. Het zou dus heel goed kunnen dat Paulus daar 40 dagen geweest is. In elk geval is hij daar een tijdje, een periode geweest. En dan lees je dus in Galaten, die verse die we gelezen hebben, dat hij daarna terugkeerde naar Damascus, waar hij volgens Handelingen 9 vers 23 vele dagen was. Nou, Galaten 1 vers 18 spreekt over 3 jaar. Nou, 3 jaar is vele dagen. En pas daarna ging hij naar Jeruzalem. Nou, als je dat inpast in Handelingen 9, vers 19 tot en met 26. Het gedeelte waar we net enkele versen uit gelezen hebben. Dan moet zijn reis naar Arabië in het midden van Handelingen 9, vers 19 hebben plaatsgevonden. Hij was in Damascus, het begin van vers 19. Hij was weer in Damascus, het eind van vers 19. En ging daarna naar Jeruzalem. Maar waar het nu om gaat, een heel verhaal. Om aan te geven dat Paulus na zijn bekering de tijd heeft genomen om te leren. En nou was Paulus een apostel. En het mooie is, apostelen kregen de boodschap van de Heere geopenbaard. Nou, dat zie je van Paulus geschreven in Galaten 1 vers 12. Hij heeft het niet van mensen gekregen. De Heere heeft het hem geopenbaard. Hij was een apostel. Vandaag de dag moeten we ons richten tot het woord van God. Maar Paulus kreeg het van de Heere zelf geopenbaard. Maar feit is dat ook Paulus moest leren. En Paulus nam daar de tijd voor. De tijd om te leren in het woord van God. Dan hebben we nog één vraag. van die twee vragen die ik in het begin gesteld heb. Namelijk, ben je na verloop van tijd, laten we zeggen als je een volwassen christen bent, ben je dan klaar met leren? Nou, daarvoor gaan we nog een voorbeeld bekijken. En dat is dan het leven van een leerling van Paulus, en wel Timotheus. Paulus' bekering, hebben we net ook al gezien, wordt beschreven in Handelingen 9. En dat vond plaats in ongeveer 35 na Christus. En dan bladeren we naar Handelingen 16. Want op zijn tweede zendingsreis leerde Paulus Timotheus kennen. En die tweede zendingsreis, Paulus kwam tot bekering in 35 na Christus. Die tweede zendingsreis was ongeveer 54 na Christus. En daar lezen we dan over, en dat gaat dan over die ontmoeting met Timotheus, in Handelingen 16 vers 1 en 2. En hij kwam te Derbe en Lystra, en zie, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Nou, van Timotheus weten we veel meer dan hier staat. Naast dat Timotheus in Handelingen voorkomt, heeft Timotheus natuurlijk de twee brieven die aan hem geschreven zijn, maar Timotheus kom je in diverse brieven kom je tegen. Allereerst weten we dat Timotheus thuis al leerde over de Here, omdat hij daar met de schrift in aanraking kwam. Kijk maar in 2 Timotheus 3 vers 15. 2 Timotheus 3 vers 15. Waar Paulus aan hem schrijft: dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Hoe kwam hij aan die heilige schriften? Nou, zijn grootmoeder en moeder waren gelovige vrouwen, en die hebben hem met Gods woord in aanraking gebracht, die hebben hem in Gods woord opgevoed. Dat gelovige vrouwen zijn, dat vind je onder andere in 2 Timotheus 1 vers 5. En dat maakte dus dat Timotheus de Here al jong kende. En dan staat er in Handelingen 16 vers 2 geschreven dat Timotheus een goede getuigenis had. Een goede getuigenis had van de broederen. En het feit dat hij een goede getuigenis had, en dat vind je dan in Handelingen 16 vers 1, dat maakt dan ook dat hij daadwerkelijk een discipel was. Timotheus was niet alleen bekeerd. Hij was niet alleen christen geworden. Hij was niet alleen een kind van God geworden. Maar hij leefde er ook naar. Hij volgde de Here echt, wat hem een discipel maakte. En daardoor had hij dus een goede getuigenis. Nou, die echtheid van zijn geloof blijkt ook uit het vers, ik noemde hem net al even, 2 Timotheus 1 vers 5. Waar we geschreven vinden. 2 Timotheus 1 vers 5. Waar Paulus hem schrijft: als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Daar staat: als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is. Timotheus had een ongeveinsd geloof. Het was niet geveinsd, het was echt, het was oprecht. Anders dan bijvoorbeeld de fariseeën. De fariseeën waren geveinsd, de Heer Jezus heeft dat een aantal keren tegen ze gezegd. Ze stelden allerlei regeltjes op en vervolgens deden ze er zelf niks mee. Maar heel veel van die regeltjes hadden ook niet zo heel veel met Gods woord te maken, maar waren leringen van mensen. En die plaatsen ze dan boven het woord van God. Dat kom je bijvoorbeeld in Markus 7 vers 9 tegen. En wat deden ze daardoor? Ja, daardoor brachten ze mensen onder hun controle. Want de mensen moesten doen wat zij zeiden. Nou, dan lees je ook wel dat ze waren uit op eigen eer, aanzien. Dat waren mensen die geveinsd waren, die veinsden geloof. Maar het geloof van Timotheus was dus ongeveinsd. Het was echt. Hij studeerde niet alleen, maar hij was trouw en hij leefde ernaar, want hij was een discipel. Nou, het was deze Timotheus, waarvan je dus in de schrift leest, dat Paulus hem meenam op reis. Handelingen 16 vers 3 staat dat geschreven. En dan lees je in Handelingen 19 vers 22 en op vele plekken meer, Timotheus diende hem. En daardoor ontstond er een band tussen Paulus en Timotheus, een band als van een vader en een zoon. En een voorbeeldvers waar we dat vinden is Filippenzen 2 vers 22. Filippenzen 2 vers 22. Waar wederom Paulus over Timotheus schrijft. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. En dat dienen leidde ertoe dat hij op een gegeven moment niet alleen met Paulus meereisde, maar dat Paulus hem er ook op uitstuurde. Om anderen te leren, om anderen te versterken. Nou, kun je vinden in 1 Korinthe 4 vers 17, Filippenzen 2 vers 19, 1 Thessalonicenzen 3 vers 2 gaan we niet allemaal opzoeken. Timotheus was dan ook een medearbeider, zegt bijvoorbeeld Romeinen 16 vers 21. Hij werkte echt mee. En uiteindelijk schreef Paulus dan de eerste en de tweede Timotheusbrief aan hem. En dat was ongeveer in 65 en 68 na Christus. En dat was dus op het moment dat Timotheus voorganger was. En dat kun je afleiden uit 1 Timotheus 4 vers 6 en 1 Timotheus 4 vers 11 tot en met 13. Als je die geschiedenis bekijkt, als je dat leest, dan zie je hoe Timotheus groeide. En ik besef, hier staat in feite niet zozeer de geloofsgroei beschreven, maar hij groeide in de dingen die hij voor de Here deed. En als je dan over Timotheus leest, dan mag je dat ook aannemen, geloven, dat dat op basis is van zijn groei in geloof. Daardoor kon hij meer gaan doen voor de Here. En die Timotheus, die kreeg in 2 Timotheus 2 vers 2 de opdracht. 2 Timotheus 2 vers 2. En het vers hebben we al eerder gelezen. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En even los van de opdracht om Gods woorden door te geven, zie je hier nog iets moois in. Timotheus is veel met Paulus op reis geweest. En heeft het evangelie van Paulus dus vele malen gehoord. Tegenwoordig, daar hebben we nog niet zo heel lang geleden bij stilgestaan, willen mensen altijd iets nieuws horen. Maar Paulus verkondigde de boodschap en je leest zelfs in de schrift dat hij het ook wel wilde herhalen. Het is op diverse plekken gehoord. Timotheus hoorde het iedere keer weer. Herhaling. Want Paulus verkondigde dat aan vele toehoorders. Dat lees je in het vers, hè? Vandaar dat die verkondiging onder vele getuigen was. Nou, van herhaling leren mensen. En zo heeft Timotheus geleerd. En dan schreef Paulus hem in 2 Timotheus 3 vers 14. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. Blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, dat zegt iets over standvastigheid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. Nou, als je dan beseft dat Paulus Timotheus in 54 na Christus leerde kennen, terwijl hij toen al een discipel was. Als je dan beseft dat hij een hele tijd onder Paulus geleerd heeft. En als je dan beseft dat Paulus hem pas in 68 na Christus die tweede Timotheusbrief schreef, dat is zo'n 14 jaar later, dan besef je dat Timotheus na 14 jaar, terwijl hij zoveel meegemaakt had en voorganger was, dat hij nog steeds geleerd moest worden, dat hij nog steeds gewaarschuwd moest worden, dat hij nog steeds vermaand moest worden. Want ja, dat is wat je onder andere in 1 en 2 Timotheus leest. Timotheus kreeg opdrachten. Oftewel, zelfs als je zoveel jaar in dienst van de Here staat, heb je nog steeds nodig om te gaan zitten en Gods woord te lezen. En je daardoor te laten leren. Je bent niet uitgeleerd. Nou, laten we wel zijn. Ik denk als je je Bijbel meerdere keren gelezen hebt, dat je op een gegeven moment merkt dat je, als je hem weer opnieuw leest, dat je andere dingen opvallen dan dat je de vorige keer gelezen hebt. Soms zie je dingen en dan denk je van, Heb ik dit ooit gelezen? Terwijl als je van voor naar achter gelezen hebt, ja, dan moet je het allemaal gelezen hebben. Dan valt het je ineens op. Zo mag je dus blijven leren. Zo mag je blijven groeien in het woord van God. De Heere zegt, was op. De Heere zegt, groei. Nou, we hebben gezien, je mag daar de tijd voor nemen. Sterker nog, wil je groeien, dan dien je daar gewoon de tijd voor te nemen. Neem de tijd, net als Maria, net als Paulus, net als Timotheus, om te leren en daardoor geestelijk te groeien door de woorden van de Heere God. Amen.